Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Luna Dea's Heksenklets, de podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Luna Dea en ik ben een heks en dat steek ik niet onder stoelen of banken. Deed ik in het begin al niet, dit doe ik nog steeds niet. Ik vind het best wel jammer om soms te ervaren bij studenten dat ze zelfs naar hun kinderen en hun partner toe daar niet open over zijn. Ik ben er wel altijd open over geweest. Mijn kinderen weten ook gewoon dat ik mezelf een heks noem. En mijn kinderen vertellen dat ook aan hun klasgenoten, aan hun vrienden, vriendinnen. Mijn moeder is een heks. En dat heeft wel eens voor rare situaties gezorgd. Zo ben ik een keer bij een stagiair van de klas van de middelste. Die kwam naar me toe. Op een vrijdag dat ik de kinderen ophaalde van school. Hij zei, nou mevrouw, ik wil het toch even met u over hebben, want Marijn noemt u steeds een heks. En ik heb al tegen hem gezegd dat dat niet zo netjes is. Maar hij blijft het gewoon volhouden. Nee, dat maakt niet uit. Mijn moeder zegt dat zelf ook. Mijn moeder is een heks. En hij begreep dat niet. Dus hij wilde het er toch even met me over hebben. Dus ik schoot al in de lach. En ik zei, ja, dat klopt. Ik ben ook een heks. Verbaasd gezicht keek me terug. Ik zei, ja, het klopt. Ik ben een heks. Zo, hoe bedoelt u dat? Dus toen heb ik het hem uitgelegd dat het een levenswijze is. En dat ik niet de enige ben, dat er veel meer zijn. Nou, hij snapte er helemaal niks van. Hij had er nog nooit van gehoord. En dat snap ik, want ja, voor mij is het heel normaal. En ik begeef me dus in die heksenbubbel met duizenden andere heksen. Maar duizenden op een paar miljoen, dan snap ik best dat hij daar nog nooit over gehoord had. En het wordt al wat normaler, hè? Het wordt al wat, ja, wat gewoner. En er zijn nog steeds meer mensen die erover weten. Maar toch snap ik heel goed dat hij in eerste instantie dacht, dit jongetje noemt zijn moeder steeds heel negatief een heks. Maar voor hem was dat helemaal niet negatief. Mijn middelste is een heel gevoelig kind en zegt zelf ook dat hij de bomen hoort praten in het bos bijvoorbeeld. Mijn jongste is ook heel sensitief en mijn oudste, mijn dochter, minder. Maar ook zij vertelt gewoon aan haar vriendinnen dat haar moeder een heks is. Ze vertelde laatst bijvoorbeeld dat een van haar vriendinnen heel geïnteresseerd is in hekserij. Dus ik zei al tegen haar, nou ja, als ze daar vragen over heeft, mag ze me best een keer een berichtje sturen of iets dergelijks. En Veluna had ook gezegd van, mijn moeder schrijft boeken erover. Dus dat meisje ging dan ook een van mijn boeken lezen. En dat soort dingen, dat vind ik heel erg leuk. Dat mijn kinderen daar ook open over durfden zijn, dat ik mezelf een heks noem. Maar dat komt omdat ik daar heel open over ben. Ik doe daar niet raar over, ik steek het niet onder stoelen of banken. Ze weten ook dat het voor mij een heel positieve manier van in het leven staan is, dat ik geen enge rituelen doe of iets dergelijks. En zij weten dat ook uit te leggen aan hun vrienden en vriendinnen. Nou is Veluna natuurlijk met haar 16 jaar en de vriendinnen die ook 16, 17 zijn, wel in de leeftijd dat, ja, waarop ik zelf ook begon te, nou niet experimenteren, maar begon uit te zoeken van, nou, wat is er nog meer in dit leven dan alleen, ja, school en vrienden en, nou, voor haar dan ook paardrijden. En dat is ook het moment, ik merk dat bij heel veel, ja, mensen die me volgen op Instagram bijvoorbeeld, of op Facebook nog minder, maar vooral op Instagram, dat 17, 18, 19 echt wel de leeftijd is om, ja, heksrij te ontdekken. En ik merk ook, als je op die leeftijd, zeg maar, de interesse hebt en er verder geen actie op onderneemt, dat er dan later in je leven wel weer een moment komt. Dat het terugkomt. Als het bij je hoort, komt het terug. Dus, zij vertelt dus gewoon aan haar vriendinnen dat ik een heks ben. Mijn jongste is 7. Hij vertelt het ook. Laatst was er een ouderdag. Hij zit dan op de vrije school. Dan heb je zo'n ouderbijeenkomst in de klas. En daar vertelde de juf ook. Ze zegt, ik vond dat zo grappig. Mijn jongste, die vertelde heel open, mijn moeder is een heks. En omdat het een vrije school is, zijn ze daar ook wat bekender met dit soort dingen. En hij vertelde heel trots aan al zijn vriendjes en vriendinnetjes van, ze weet heel veel over de natuur en ze weet heel veel over dieren en ze kan er heel veel over vertellen. En hij ook. Hij is echt zo'n wandelende dierenencyclopedie. Die vertelt daar ook heel graag over. Ik herken daar heel veel in hem van hoe ik vroeger was als kind. Ik was als kind ook al zo'n natuurmeisje en ik wist heel veel over bomen en planten en dieren en dat heeft hij ook. Hij zegt ook, ik wil bioloog worden. Dat wilde ik vroeger ook altijd worden. Bioloog of juf. En hij is dus bioloog of Freek Vonk. Maar mijn kinderen vertellen dus open en bloot aan iedereen. dat ik een heks ben. Voor hun is dat ook niet vreemd. Zij zijn ermee opgegroeid. Zij weten niet anders. Zij weten niet anders dan dat ik een heks ben. Zij weten niet anders dan dat er een altaar in huis staat. Zij weten niet anders dan dat er hier en daar hertengeweien liggen. Dat er hier en daar kleine schedeltjes liggen ter decoratie. Dat ik overal edelstenen heb liggen. En ja, dat ons huis er gewoon net een beetje anders uitziet dan de meeste huizen. Vriendjes en vriendinnetjes die kwamen spelen, die keken hun ogen uit. Die hadden echt zoiets van, wat is dit? En ons huis ziet er helemaal niet zo uit. En mijn ouders hebben helemaal niet zoveel boeken. Of helemaal niet, geen boeken. Dus voor heel veel kinderen die hier komen, die kijken hun ogen uit. Die weten niet wat ze zien. Voor mijn kinderen is dat heel normaal. En ik ben me er ook echt wel van bewust dat het mogelijk zo is dat niet iedereen bij ons mag spelen. Dat sommige ouders daar wel een mening over hebben. Ik heb ze er niet over gehoord, wat ik zei. De jongste zit nu op de vrijschool, dus daar zijn ze allemaal iets opener. En laatst kwam een jongetje spelen en die vertelde ook dat hij edelstenen spaart. Dus ja, zeg maar, dat is het slagmensen wat op de vrijschool zit. Is wel wat meer like-minded dan bijvoorbeeld de school waar mijn oudste twee kinderen op zaten. Dat was een openbare school in Amsterdam dan. Mijn jongste woont gewoon in Apeldoorn. Maar in Amsterdam, ja, dat waren allemaal van die juppenouders. Die snapten er helemaal niks van. Maar ik vind het niet erg. En ja, voor mij is het, dan denk ik, dan leren ze ook eens een andere manier van leven kennen. En dan leren ze ook eens dat niet alle huizen er hetzelfde uitzien van binnen. En dat dit is hoe het bij ons is. Met veel planten, veel natuurlijke elementen noem ik dat dan. Maar gewoon, ja, ik heb mooie takken liggen. Ik heb hertengeweien liggen. Er hangen herbariumposters aan de muur, dat soort dingen. En ik vind het dan ook echt wel ja, leuk om te horen dat mijn kinderen dat dus ook gewoon vertellen. Hoe dat er bij hun thuis aan toe gaat. Voed ik mijn kinderen bewust op met hekserij? Dat is dan de vraag die meestal gesteld wordt. Nee. Nee, ik voed ze niet bewust op met hekserij. Ik vind dat dat een keuze moet zijn. Een keuze die ze later eventueel zelf maken. Of niet. Maar ik vind dat dat een bewuste keuze moet zijn die van hun zelf uitkomt. Zoals dat bij mij ook op een gegeven moment een bewuste keuze is geweest om me daarin te verdiepen. Ik ben thuis ook opgegroeid met kennis over de natuur, met heel veel boeken. Mijn moeder was een wandelende encyclopedie en we hadden een soort bibliotheek in huis. Zoveel boeken had ze. Ik vind dat ik al veel boeken had, maar dat is nog niks vergeleken met hoeveel boeken zij heeft. Maar mijn moeder noemde zichzelf geen heks, dus zij heeft er ook nooit iets over verteld. Want zij wist misschien zelf ook niet eens dat dat bestond. Ik weet het eigenlijk niet, dat zal ik eens vragen. Voor mij is dat rond mijn 19e ook een bewuste keuze geweest om me daar verder in te gaan verdiepen. En weet je, voor mijn kinderen, zij weten dat het bestaat, want ik ben een heks. Ik heb ze zelf nog niet gezien dat zij zich ervoor interesseren. En als dat niet komt, dan is dat zo. Ik denk niet eens dat ik het jammer vind, want ze hebben toch wel het een en het ander meegekregen. Ze zijn meegeweest naar de openjaarfeestvieringen al die keren dat ik dat organiseerde. En dat vonden ze hartstikke leuk. Ze vragen er nog steeds om, wanneer gebeurt het weer? Wanneer gaan we weer rond de meiboom dansen? Dat vonden ze het leukste feest. En over het vuur springen vonden ze fantastisch. Ze weten dat de jaarfeesten bestaan, want zij hebben ze gevierd. We vieren ze thuis niet, soms, niet altijd. Ze zijn niet altijd bij mij. Na een scheiding zijn ze bij hun vader gaan wonen. Dat is niet bewust, dat is zo gegaan. Dus ze zijn niet altijd bij mij. Dat zorgt er ook voor dat zij wel nu minder meekrijgen van hekserij, want hun vader heeft daar niks mee, die doet daar niks mee. En toch denk ik, al die keren dat zij bij mij zijn, in de weekenden, vakanties, ze weten het wel. Ze krijgen er van alles van mee. Omdat het mijn manier van leven is. Omdat ik dus een heks ben, omdat ik een altaar in huis heb, omdat ik elke dag kaarsen brand, krijgen ze dat mee. Dat is belangrijk voor mannen. Ze weten van de energie van de volle maan, omdat we af en toe een volle maanfeest hebben gevierd samen. Geen heel groot ritueel maakte ik er dan van, maar als het volle maan was tijdens dat zij bij mij waren, dan mochten ze iets laten naar bed. zeker in de winter was het dan, dan was het makkelijker. Maar dan gingen we naar buiten. Toen was het een huis met een dakterras. Dan gingen we op het dakterras met de slaapzakken, gingen we buiten zitten. Sterren kijken, naar de maan kijken. Met de vuurschaal een vuurtje maken en maanmelk drinken. Nou, dat is anijsmelk. Dat noemde ik maanmelk. En dan gingen we maanmelk drinken. Anijsmelk is natuurlijk, melk is wit, de maan is wit, dus daarom noemde ik het maanmelk. En dat was ons ritueel. Heel simpel, op kinderniveau. Niet ingewikkeld. Soms vertelde ik wel over de energie van die maan van die avond. Soms deden we een briefjesverbranding. Soms gingen we zingen voor de maan. Dat was toen ze wat kleiner waren, wat jonger. En ook dat hebben ze meegekregen en dat vonden ze heel leuk. Ik hou dat soort dingen dan op kinderniveau. Kijk, een jaarfeest, dat was met die open vieringen, was het één groot feest. Een potluck erbij, andere kinderen, leuke rituelen waar ze dan aan mee konden doen. Maar die rituelen bestonden dan uit een kruidenzakje maken of om de meiboom dansen. Of een soort ticketje, een jacht noemen we dat dan. Een jacht naar het Gouden Lint met ostara, eieren beschilderen of eieren overgooien. Een jaarfeestviering was altijd leuk en gezellig. Dus wat zij meegekregen hebben van rituelen en feesten en vieringen, is dat het leuk is. En als jij hekserij met jouw kinderen samen wil gaan beleven, maak het dan niet moeilijk, maak het vooral leuk. Zo vaak krijg ik de vraag, ja maar hoe doe je dat dan? Ja, hou het op kinderniveau, maak het leuk. Ga gezellig samen koken met een bijzondere maaltijd die past bij het jaarfeest. Dek de tafel mooi en doe een klein ritueeltje. Met Jul bijvoorbeeld kan je heel goed wenslintjes in de bomen hangen. Of je gaat zelf ornamenten samen maken voor in de boom. Schijfjes sinaasappel drogen in de oven en daar een ketting van rijgen en in de boom hangen. Bosjes met kaneelstokjes samenbinden en dat in de bomen hangen. Appeltjes in stukjes snijden of van die plakjes en dat drogen en in de boom hangen. Natuurlijke ornamenten maken. Dat is ook al, daar kan je magie aan toevoegen. Je kan vertellen over de symboliek van de appel. Je kan vertellen over de symboliek van kaneel, dat het bescherming geeft en geluk aantrekt. En op die manier is dat dan toch een beetje ritueel, een beetje handeling. Magische handeling die je toevoegt aan gewoon samen de juwboom versieren met natuurlijke ornamenten. Want als jij de juwboom versiert met kaneel en daarbij vertelt kaneel staat voor bescherming en geluk naar je toe halen, dan wordt het al een bundeltje magie wat je in de boom hangt natuurlijk. Dus op die manier hou je het op kinderniveau heel toegankelijk. Samen eieren beschilderen, nou dat kent ieder kind van Pasen. Maar je kan natuurlijk wel ook vertellen dat Pasen afkomstig is van een veel ouder jaarfeest, wat de lenteviering is. Je kan natuurlijk vertellen in midzomer van hey, merk je nu dat het langer licht is? En merk je nu dat je daardoor vrolijker wordt? Daarom vierden we vroeger al midzomer. En dan ga je samen bloemen plukken en een bloemenkrans maken. Jij bent bezig met een midzomerviering. Voor de kinderen is het gewoon een hele leuke, vrolijke zomeractiviteit. En je kan daarbij vertellen over midzomer. Je kan daarbij een jaarfeestviering samen doen. Dat je de krans weer een symboliek meegeeft. Van net het bloemenkrans dragen. Eerst het weven en tijdens het weven van de bloemenkrans kan je al je wens erin verweven door het te dragen. Dat is de symboliek van dat je de vrolijkheid en het licht van de zomer met je meedraagt in de bloemen. En de schoonheid van de zomer met je meedragen. Bloemenkransen worden ook wel gedragen om de levensboom te symboliseren, dus de kringloop van het leven. En door dat te vertellen, wordt het maken van een bloemenkrans weer een symbolische, magische handeling. Op die manier geef je kinderen wel al mee dat niet alles is wat het lijkt. Dat achter gewoon iets simpels als een bloemenkrans ook een grotere gedachte schuil kan gaan. En dat vind ik de symboliek en de magie die je ook al aan kinderen mee kunt geven. Waarbij je dus niet grootse rituelen uitvoert, maar wel een stukje extra diepgang het leven meegeeft. Wat ook gewoon heel erg aansluit bij de beleving van kinderen. Kinderen hebben vaak nog een magische belevingswereld. En voor kinderen is het heel gaaf om het verhaal van Sint Joris en de draak bijvoorbeeld te horen. Of heel gaaf om te horen dat er meer is dan alleen die bloemenkrans. Dat daar een gedachte van schoonheid en goedheid en zonnekracht achter schuil gaat. Dat sluit aan bij hun magische belevingswereld. Daarom vertellen we kinderen ook al die sprookjes en gaan ze daar helemaal in op. En sprookjes zijn wat controversieel. Heel veel heksen vertellen hun kinderen juist geen sprookjes meer, omdat daar dus de heks altijd een negatieve rol in speelt. Maar goed, verhalen leven voor kinderen. Dus als jij verhalen vertelt en het hebt over symboliek, kinderen begrijpen dat veel eerder nog dan wij. Dus zeker jongere kinderen onder de 7 of onder de 14 eigenlijk vooral, die hebben echt nog die magische belevingswereld. En door ze mee te nemen in jouw magische belevingswereld, gaan ze en jou begrijpen. En begrijpen dat hekserij dus anders is dan de hekserij die zij kennen uit wel die negatieve sprookjes. En mijn kinderen maken dus ook heel duidelijk onderscheid in de sprookjesheks en de echte heks. Dat vertelde de juf dus voor mijn jongste ook. Mijn jongste, Rune heet hij, die was dus aan het uitleggen aan de klas dat de boekenheksen, de sprookjesheksen, dat die niet echt zijn. En de heks zoals ik ben, zijn moeder, dat dat wel echt is. Dus ik als trotse moeder natuurlijk, toen was daar heel blij om te horen dat hij dat verschil dus echt wel ziet. En dat is omdat ik dat verschil merk, dat is omdat ik hem dus wel in kleine dingetjes meeneem in die magische belevingswereld die voor mij hekserij is. En je hoeft dus echt, wat ik zei, je hoeft er echt geen grote rituelen van te maken. Kleine magische handelingen geven al een stukje magie mee, zonder dat jij sturing geeft aan je kinderen echt op willen voeden met hekserij. Dan heb je dus nog mijn jongste gaat wel naar de vrijschool en antroposofie. Dat sluit best wel heel erg aan bij hekserij. Op de vrije school of interantroposofie worden ook de 8-jaarfeesten gevierd. Alleen dan niet zoals wij ze vieren en soms op een andere dag. Deze 8-jaarfeesten hebben ook andere namen. Wat ik zei, Sint Joris en de Draak, dat hoort dan ook weer bij een van die jaarfeesten. En dat soort verhalen. De vrije school is deels ook christelijk. De vrije schooljaarfeesten zijn gebaseerd op heilige dagen uit het katholicisme. Dus ze vieren de jaarfeesten. Ze dansen om een meiboom. Ze springen over het vuur heen. Ze beschilderen eieren. En ze doen eigenlijk alles wat heksen ook doen met jaarfeesten. En ze hebben vrijwel dezelfde symboliek in de jaarfeesten verweven zitten. En ze zijn ook heel erg met die symboliek bezig. Maar dan wel met andere namen en een beetje christelijke insteek. Maar toch vind ik het heel bijzonder, wel heel mooi hoe dat samen kan gaan. Dus dat kan ook een insteek zijn om je kinderen hekserij mee te geven. Dan kan de insteek zijn dat je verdiept in antroposofie en het via de antroposofische benadering je kinderen erin meeneemt. In de antroposofie is het dus ook heel normaal om een jaarfeesttafel, noemen ze dat dan, in te richten. Met een wintertafel, een herfsttafel, een lentetafel, zomertafel. En daar hebben ze dan van die filterpoppetjes op staan die dan het verhaal van de wortelkindjes bijvoorbeeld in de winter uitlegt. Of koning winter die dan uitlegt. Moeder aarde die dan wakker wordt en ontwaakt. En dan dus de warmte geeft aan de bolletjes zodat ze kunnen gaan groeien en gaan bloeien. Het raakt dus heel erg aan hoe wij hekserij beleven, hoe wij het ontwaken en het jaarwiel beleven. Alleen noemen zij dat net allemaal een beetje anders. Maar het is op kinderniveau. Een stukje antroposofie verweven in je kinderen meegeven wat het jaarwiel inhoudt, wat de jaarfeesten inhouden, dat kan dus ook een insteek zijn. Maar is het moeilijk? Nee, het is echt niet moeilijk om je kinderen dit stukje magie en magische beleving mee te geven. Zonder het daadwerkelijk hekserij te noemen, zonder het daadwerkelijk ritueel te noemen of iets dergelijks. En ik denk dat het juist heel mooi is om je kinderen dat mee te geven, omdat het ze extra leert over op een andere manier in het leven staan. Een bewustere manier in het leven staan, dichter bij de natuur en eigenlijk ook dichter bij hun eigen belevingswereld. Ja, dat wilde ik vertellen over het hekserij met kinderen samen. Ik hoop dat je iets durft te doen als je kinderen hebt. Dat je inziet dat je ze niets oplegt. Dat je eigenlijk met hun belevingswereld meegaat. En die magische kijk stimuleert. Dat was hem voor vandaag. Ja, mocht je hier nog vragen over hebben, mocht je hier toch eens over willen hebben met me. Je mag me gewoon een berichtje sturen. Via mijn socials ben ik altijd bereikbaar. En dan wens ik je nog een hele mooie dag. Doei doei.